Maandagavond, zo de heren wil, zal er huisbezoek zijn bij mevrouw Nipius Kiviet en mevrouw van der Baan Groenendijk. Dinsdagavond bij de familie J. van Eck en de familie P. Wessels. En woensdagavond mevrouw Breen Struik in het Oude Land en mevrouw Peekstok van Antwerpen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in dit avonduur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente uit Psalm 79, de versen 1 en 2. Psalm 79, vers 1 en vers 2. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En het tweede vers, een vuurgloed gaat hem voor. De ganse hemel door. 1 en 2 van Psalm 79. Doe nu eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna willen we zingen uit Psalm 2, het laatste, het zevende vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, het eerste hoofdstuk. De versen 1 tot en met 18. We noemen nu Openbaring 1, vers 1 tot en met 18. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zevende vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En die hij door zijn engel gezonden en zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden deze profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, Goden en zijn Vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des Mensen gelijk, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk. en gloeiden als in een oven, en zijn stem als de stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond gingen 2 snijden scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het woord van God, wat we deze avond met zijn hulp in uw midden willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte wat zojuist aan u is voorgelezen, Openbaring 1, het 7e vers, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Ziet, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Gij, o Heere, hebt ons opnieuw samengebracht in uw huis op deze dag. En opnieuw is er alle reden om uw naam daarvoor dankend te erkennen. Want u toont het ook deze avond, dat u ons nog samen wilt brengen rondom uw woord, en daarin laat u zien dat u geen lust hebt in de dood van de zondaar, maar dat u de weg der zaligheid aan ons en aan onze kinderen nog bekend wilt maken. Heere, wil u geven dat dat voor onze monden mag zijn, of een wonder mag worden. Het grootste wonder, dat u midden in deze verloren wereld, midden in ons zondige leven, nog tot ons komt met uw woord, met wet en evangelie, met uw waarschuwingen en vermaningen, met het evangelie van uw vrije genade. Heere, we zeggen uw naam dank voor al uw bemoeienis met ons. Dat u naar ons omziet. Dat u door uw woord ons bezoekt. Terwijl van onze kant we het belijden moeten. Dat wij niet naar u zoeken. En wij niet naar u vragen. Dat doen we niet van nature. Zo groot is de blindheid die de zonde in ons leven heeft teweeggebracht. We bidden u, Heere, wil u ons dat laten zien. Opdat we onze zonde, onze blindheid, onze schuld voor u belijden. Opdat we met onze zonde en schuld in verbrokenheid van hart tot u mogen komen. En mogen smeken om dat werk van uw genade. Dat u door uw woord ook vanavond nog bekend wilt maken. We bidden u, Heere, wil u uw woord vergezeld doen gaan van de werking van uw geest. Wil u daartoe krachtig werken onder ons in het midden van de gemeente. Wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in de levens van hen die u niet kennen, die buiten de schaapskooi staan, die vreemdeling zijn van u en van het werk van uw genade. Heren, wanneer er onder hen zijn die onverschillig voortleven zonder zich te bekommeren om uw woord en om uw dienst, zonder zich te bekommeren om de verlorenheid van hun ziel, wil u hen dan te sterk worden en de rust opzeggen? Wil u hen dan eraan herinneren hoe gevaarlijk hun leven is, als ze voortleven zonder u, geen hoop hebbende in deze wereld? En als er zijn die onbekeerd zijn, maar onder hun onbekeerlijkheid tobben, wel eens in hun geweten geprikt worden, wel eens onder de indruk zijn van uw woord, maar bij wie het verder niet gekomen is. Heere, wil u die indrukken onder uw woord zo verdiepen, dat die indrukken niet meer over mogen gaan, maar dat ze onder de indrukken van uw woord voor u leren buigen en in de schuld mogen komen, alles van hunzelf mogen verliezen, om als schuldige mensen te vluchten tot de troon van uw genade, smekend om erbarmen, om genade. Heere, wil u nog zondaren bekeren? Er zijn er nog zoveel onder ons. Altijd nog te veel. O, wil u ze te sterk worden onder ons en onze kinderen. En wil u geven dat ze niet mogen rusten voordat ze dat genadewerk mogen kennen wat u wilt leren aan alle die uw naam ootmoedig vrezen. Wil u zijn met uw kinderen? Wil u ze gedenken, Heere, in alle omstandigheden? Ontferm u over hen die van verre staan, die vaak bestreden worden, die het zo dikwijls zelf er niet voor kunnen houden. Wil u hen verder leiden? Leer hen dat er bij hen niets te vinden is, maar dat ze de zaligheid buiten zichzelf mogen zoeken, meer en meer. En die zaligheid ook buiten zichzelf mogen vinden in het woord van uw belofte, in de beloofde, de koning der koningen. Denk aan hen, Heere, die meer van u geleerd hebben, die iets gezien hebben van dat wondere werk van hem in wie genade geopenbaard is, van dat wondere werk van de Heere Jezus Christus. O, wil hen leiden meer en meer in de verborgenheden van dat werk van de Heere Jezus. Dat ze mogen zinken op dat volbrachte werk, op dat volkomen werk. En in het bloed van het Lam vrede mogen vinden voor eigen hart en leven. Wil u ze verder leiden, ook in de weg die ze te gaan hebben. Sterk uw kinderen en toon het dat u van hen af weet, ook als de wegen en de omstandigheden soms moeilijk zijn en de weg soms donker lijkt. Wil u het laten zien dat u van hen af weet en dat u bij uw kerk bent, ook in de moeite, ook in de benauwdheid. We bidden u zo voor ons allen in al onze geestelijke vragen. Ze zijn meer dan we u bekend kunnen maken en voor u neer kunnen leggen. Maar wilt u, die alle dingen ziet en weet, voor wie het diepst van ons hart niet verborgen is, uw woord aan ons hart zegenen, nadat u weet dat we nodig hebben. Ontferm u, Heere, over de gehele gemeente, over de jongeren, over de kinderen, ook over de hele kleine kinderen die thuis zijn. Wil u ook zijn met de ouderen, ja, met ieder. U kent alle omstandigheden. U weet ook dat een zuster uit de gemeente onderzoeken heeft gehad en dat er grote zorgen zijn, vrees in haar hart. Heere, wil u aan haar gedenken en aan al degenen die haar lief zijn. Onze woorden kunnen haar niet helpen, hoe goed bedoeld ook. Maar u kunt helpen, u alleen. Zou u de vrees nog willen beschamen, dat de uitslag verwonderend, verblijdend mag zijn. Maar hoe uw weg ook is, Heere, wil u haar genade geven om alles van u te verwachten en op u te zien. En ook in alle omstandigheden van het leven achter u aan te gaan. Schenk uw gunst, uw genade. En bezoek haar en al degenen die haar lief zijn met uw heil. We bidden u, Heere, ook voor anderen, wier omstandigheden misschien niet bekend zijn, maar die met zorgen, moeite, tobben, soms verborgen voor mensen, maar bekend bij u. Grote koning, wil u in al die dingen meekomen, heilig ook, kruis en zorgen in het leven aan het hart. En wil u geven dat wat onze omstandigheden ook zijn, dat we niet verbitterd mogen worden. Maar dat we mogen leren buigen. En door genade alles in uw hand leggen. Dat is het beste leven. In voorspoed en in tegenspoed. Denk aan onze gemeente. Wil u in het midden van ons wonen en werken. Wil u zijn met ieder. In zijn of haar omstandigheden. Wil u denken aan onze kerken. Heren, wil u onze kerken gedenken en u over ons gehele kerkelijke leven ontfermen. Wil u samen binden, bovenal samen binden onder uw woord. En geef dat we in alles u mogen zoeken en uw eer mogen bedoelen. Laat uw koninkrijk mogen komen onder ons, in ons vaderland, in de kerken waaraan ons vaderland rijk is. Wil u geven dat uw koninkrijk mag komen over de lengte en breedte van deze aarde. Hier, ook in de kerken in Noord-Amerika, in de kerken op het zendingsveld, ja waar ook uw naam wordt aangeroepen. Heren, scheld de boze en breek het werk van Satan af. En wil om uws naams wil, om Jezus wil, uw koninkrijk uitbreiden. Laat daartoe het werk van de zending gezegend mogen worden. Wil de kerken uitbreiden achter het ijzeren gordijn die vervolgd worden om het woord van u en de naam van u. Wil u schenken dat ook het werk van de evangelisatie gezegend mag worden. Denk aan alle vormen van evangelisatie die naar uw woord zijn. Wil u bijzonder ook zijn met het evangelisatiewerk in Vlaanderen. Broeder Bordi werkt in Gent. Wil u zijn werk zegenen, heren. En wil u geven dat ook daar uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Wil u zijn met onze overheid. Plaatselijk, provinciaal en landelijk. Geef, heren, dat onze overheid mag zoeken te doen wat hun roeping is in overeenstemming met uw woord. En wil u terugbrengen naar uw woord. Waarvan uw woord wordt afgeweken, waar soms uw woord heel nadrukkelijk wordt veracht. Heren, geef een wederkeer. In onze regering, in ons land, in ons vorstenhuis en bij alle mensen die tot ons volk behoren. Werk nog met het woord en met de geest van u. En wil in het licht van de ernst van het woord van vanavond, wat spreekt over uw komst die heil betekent voor uw kerk, maar droefheid, smart betekent voor alle die u niet kennen. Wil in de ernst van het licht van die komst ons de noodzaak van de bekering van wedergeboorte op het hart binden, opdat we het vanavond mogen horen. En het een diepe indruk op ons hart mag maken. Dat u komende bent. Op de wolken. En dat we u moeten leren kennen. Wil het wel zijn. Maar ook. Dat we het mogen horen. Dat wie u kent. Uitzicht heeft. Uitzicht zelfs. Door de tranen heen. Want uw komst. Zal het heil voor uw kerk volmaken. Alle tranen van de ogen afwissen. Heren, wil u uw woord toepassen. En geef ons alles wat we nodig hebben in het spreken. Neem weg, ook in het spreken, alles wat ons hindert. Alles wat we missen moeten. En schenk ons uw woord te spreken. Onder de bediening van uw geest. We vragen u dat alles. Niet omdat er bij ons enige verdiensten zijn. Want alles ligt verloren en verzondigd. Maar wil u het doen. Uit genade. Om de wille van hem. Die gestorven is. En opgestaan. En die komende is. Met de wolken des hemels. Om Jezus wil. Amen. Zingen we nu eerst samen gemeente uit Psalm 68, het eerste en het tweede vers. Psalm 68, vers 1 en vers 2. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En we zingen Psalm 68, het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. En het tweede vers, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68, 1 en 2. Aan het einde van de prediking, na het amen, gemeente, zingen we uit Psalm 98, het vierde vers. Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. 98ste psalm, het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente. Velen van u weten waarschijnlijk dat deze zondag de laatste zondag is van het zogenaamde kerkelijke jaar. Volgende week beginnen de adventszondagen. En met de adventszondagen begint kerkelijk gezien althans een nieuwe jaarkring. Nu is er een heel oude traditie die zegt dat aan het einde van het kerkelijke jaar, op de laatste zondag, zo voor de adventsweken, het goed is om na te denken over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Zijn komst op de wolken. het einde van alle dingen. Die traditie is natuurlijk geen wet. Dat hebben we afgeleerd sinds de reformatie, hopelijk, om op tradities te bouwen en tradities als wetten te gaan voorschrijven. Maar ook al is die traditie geen wet, toch is het goed om juist op deze zondag, in deze donkere dagen, in deze dagen ook waarin we rondom ons heen tekenen zien die ons herinneren en erop wijzen dat hij komende is op de wolken, samen na te denken over het woord van onze tekst, waarin we met alle nadruk herinnerd worden aan het grote feit dat hij inderdaad komt met de wolken en dat alle oog hem zien zal. Ziet, hij komt met de wolken. Dat is het thema voor de prediking vanavond. Ten eerste willen we dan bij stilstaan wie van deze komst verzekerd worden. Johannes verzekert alle lezers van het boek Openbaring. Dat is alle lezers van het woord van God. Ziet, hij komt. Ja, amen. In de tweede plaats, wie door deze komst verschrikt worden. Staat heel duidelijk dat die komst ook dit tot gevolg heeft dat de geslachten der aarde rouw zullen bedrijven. En ten derde, wie met deze komst vertroost worden. Want er zullen er ook zijn, die al is het door de tranen heen, geen vreemde zullen zien als hij komt. Ziet, hij komt met de wolken. Ten eerste, wie van deze komst verzekerd worden. Ten tweede, wie door deze komst verschrikt worden. En ten derde, wie met deze komst vertroost worden. In het boek Openbaringen gaat de apostel Johannes de visioenen beschrijven die hij ontvangen heeft. Waarschijnlijk heel aan het einde van zijn lange leven. Toen hij in ballingschap was op het kleine eiland Patmos. Daar was hij in de tijd van de grote vervolgingen onder de keizer Domitianus. Daar was hij ver van zijn gemeente. Afgesneden, zouden we zeggen, van alle contact met de wereld, met de kerk. Daar was hij nutteloos voor de voortgang van het koninkrijk van God. Zo zou hij misschien zelf wel gedacht hebben. Maar daar gaat God hem gebruiken. Op een manier die hij zelf niet verwacht heeft. Ook al is hij ver van zijn gemeente en ver van de kerk. God geeft hem in die eenzaamheid van de ballingschap visioenen waarin aan hem ontvouwd en ontrold wordt wat er in de toekomst zal gaan gebeuren en hoe God alles zal besturen tot het einde, tot de komst van zijn zoon op de wolken. En als Johannes dat alles ziet en op Gods bevel dat alles opschrijft in het boek Openbaring, dan laat hij in de inleiding van dat boek Openbaring dit met alle nadruk weten. Hij, de Heere Jezus Christus, is komende met de wolk. In de inleiding tot het boek zegt hij het al met grote nadruk. Ziet, hij komt. Dat is het waar al die visioenen eigenlijk over gaan. Dat is het wat ook in het verdere van dit boek centraal mag staan. Ziet, hij komt met de wolken. En hij voegt eraan toe, ja, amen. Waarmee hij uitdrukt dat dat iets is wat nu vast moet staan, wat ontwijfelbaar is. Laat voor ieder, wil Johannes zeggen, die dit boek opneemt en die dit boek leest, dit zeker zijn. Zie, hij komt met de wolken. Dat moest inderdaad vaststaan voor alle lezers van deze boekrol, voor deze openbaring die Johannes op schrift stelde. Het moest vaststaan omdat deze komst van de Heere Jezus Christus op de wolken al eeuwenlang voorzegd was door de profeten. Staat het niet in de kleine brief van Judas die voorafgaat aan het boek Openbaring, dat vanaf Henoch, de zevende van Adam, is het geprofeteerd. Ziet, de Heere is gekomen, of de Heere is komende met zijn vele duizenden engelen. Daar wordt het dan toch maar gezegd dat zelfs vanaf Henoch, de man die leefde in het verre, verre verleden, is die profetie verkondigd. Ziet, hij is komende op de wolk. Er is nog een andere reden waarom dit vast moet staan. Niet alleen omdat het al van eeuwen her voorspeld geprofeteerd is, maar ook omdat alle profetieën die op de eerste komsten op het heilswerk van de Heere Jezus Christus betrekking hebben, vervuld zijn. Christus is geboren, heeft geleden, is gestorven, opgestaan, ten derde dagen ten hemel gevaren. De geest is uitgestort, nu zit hij ter rechterhand Gods, des almachtige vaders. Dat deel van het werk van Christus wat met zijn eerste komst verband houdt, dat heilswerk is volkomen voltooid. En als we in de 12 artikelen die zo even gelezen zijn, het werk van Christus nagaan, dan moeten we het zeggen, wat er over de Heere Jezus gezegd wordt. Dat hij gestorven is, opgestaan, ten hemel gevaren, zittend ter rechterhand Gods. Al die dingen zijn vervuld. Het enige wat nog vervuld moet worden, dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Niets staat de komst van Christus op de wolken meer in de weg. Alles wat met de eerste komst verband houdt, is ten volle vervuld. Dat heeft de engel ook gezegd toen de Heere Jezus Christus opvoer naar de hemel. Hij heeft het in het uitzicht gesteld aan de discipelen. Deze Jezus, die gij zo even hebt zien henenvaren, zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien henenvaren. Met andere woorden, het enige wat nog te wachten staat is zijn komst. En daarom onderstreept Johannes het. De profetieën hebben het van Henoch afgezegd. Het feit dat de profetie met de eerste komst vervuld is, onderstreept het nog eens. Ziet, hij komt met de wolken. Dat staat te wachten. Johannes legt daar heel sterk de nadruk op. Ook door de manier waarop hij het zegt. Hij zegt niet alleen, ziet, Christus zal komen. Nee, hij zegt, ziet, hij komt. Uitdrukking die laat zien dat voor Johannes Christus bezig was te komen. Hij is komende. Hij maakt zich gereed om te komen. Hij is onderweg om te komen. Johannes hoorde dat in de schriften van het Oude Testament. Hij zag het in allerlei tekenen van de tijden. En hij ontwaarde het in de visioenen die hij op Patmos ontving. Ziet, hij is komende. Johannes zag het al gebeuren. En hij kondigt het in zijn boek aan ons aan. En hoe zag Johannes de Heer Jezus komen? Hoe zag hij hem al gereed staan om te komen? Nee, niet als de man van smarten. Niet als een verbrokene, als een lijdende borg. Niet als een man van smarten verworpen en veracht door de velen. Maar hij zag hem komen in de volle luister van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid. Ziet, hij komt met de wolken. En wolken zijn in het geheel van de schriften altijd een aanduiding van Gods koninklijke majesteit en heerlijkheid. Was het niet zo dat God zich zo openbaarde op de berg Sinaï? We lezen het in Exodus, dat de Heere zich openbaarde in de majesteit van de wolk. En dat in het duister van die wolk de lichtglans van zijn majesteit zichtbaar werd. En al het volk beefde. En hebben we het niet gezongen aan het begin van deze dienst? Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Majesteit, goddelijke majesteit, eer en luister. Dat is het wat Johannes aan ons tekent wanneer hij ons voorhoudt. Ziet, hij komt met de wolken. En als hij komt in majesteit en luister, dan zal alle oog hem zien. Niet een enkel oog. Dat gebeurde tijdens Christus' omwandeling op aarde, tijdens zijn aardse bediening. Toen hebben slechts enkele zijn heerlijkheid gezien. Denkt u maar aan de berg van de verheerlijking, toen Christus Jezus daar stond en de hemelse glans over hem kwam. Toen waren het slechts 3 discipelen die het gezien hebben. Of na de opstanding, toen iets van de heerlijkheid van Christus zichtbaar werd, als hij verscheen aan zijn discipelen, aan de vrouwen. Toen waren het slechts enkele. De wereld zag het niet. Alleen zijn kerk. Maar nu staat er met nadruk in dit boek van de openbaring van Johannes, als hij komt met de wolken des hemels, dan zal alle oog hem zien. De ogen van de mensen die leven zullen op die dag. En die de komst van de Heer Jezus Christus op de wolken bewust mee zullen maken. Maar ook de mensen die al lang gestorven waren. Die al eeuwen rusten in hun graf. Ze zullen op die dag opgewekt worden. En alle oog, het oog van jonge mensen, het oog van kinderen, het oog van ouderen, het oog van degenen die lang in het graf lagen, het oog van Abraham, Isaac en Jacob, het oog van David, Johannes en Petrus, alle oog zal hem zien. En dan zal iedereen zien wie de Heere Jezus Christus is. Want zo kunnen we onze tekst volgens het oorspronkelijk ook lezen. Hij zal komen met de wolken en dan zal ieder zien wie hij is. Dan zullen alle sluiers van de ogen worden gerukt. Mensen in de dagen waarin de Heere Jezus hier op aarde was, ze erkenden hem niet. Ze zagen niet wie hij was. En ze keerden zich van zij af en liepen het misschien op de kruisheuvel Golgotha. Kruist hem! Maar op de dag waarop hij komt op de wolken des hemels, zullen ook zij zien wie hij is. Er zitten er misschien vanavond in de kerk, die het van zichzelf moeten zeggen, dat ze de Heer Jezus Christus niet kennen. Dat hij een naam voor hen is. Een verborgene. Dat ze vreemdeling voor hem zijn. Maar op die dag zal alle oog zien wie hij is. Niemand zal hoeven te twijfelen van waar hij komt. Want de wolken zeggen het. Hij komt met majesteit uit de hemelen. Niemand zal hoeven te twijfelen wie hij is, want alle oog zal hem zien en hem herkennen en weten. Hij is de gezegende die daar komt in de naam van de Heere Heere. Daarom ligt er zo'n indringende les in deze woorden opgesloten, gemeente, jonge mensen, ouderen. Voor u en voor mij. Alle oog zal hem zien en hem herkennen. Alle sluiers zullen van de ogen worden afgenomen. Uw ogen zullen hem zien. Mijn ogen zullen hem zien. Nee, ik weet niet wat er gebeuren zal in uw leven, ook niet in mijn eigen leven. Ik weet niet of een van ons die dag nog levend zal meemaken. Misschien zullen we alle gestorven zijn als die dag aanbreekt. Ik weet niet wat de toekomst voor u brengen zal. Voor mezelf brengen zal. Maar één ding weet ik zeker. Dat u en ik hem zullen zien op die dag. Wat met uw leven gebeuren zal, wat met uw ogen gebeuren zal, ik weet het niet. Maar één ding weet ik, dat uw ogen, jouw ogen, mijn ogen, op die dag hem zullen zien, komende op de wolken. Alle vragen, alle sluiers zullen weggenomen zijn. We zullen zien wie hij is. We zullen zien in een ogenblik dat al zijn woorden waar geweest zijn. Dat al zijn werken waar geweest zijn. We zullen het zien in een ogenblik dat al zijn waarschuwingen, al zijn nodigingen, al de zegeningen die hij gaf. We zullen ze. En hoe zullen we dan naar hem opblikken? Hoe zullen we zien de koning komende? Met majesteit en met macht, omgeven van de legioenen van engelen. Hoe zullen we hem zien als de trompetten zullen klinken en de bazuinen zullen schallen? Hoe zullen we hem zien als de wolken zich openen en hij daar komt op de wolken des hemels? Zullen we hem zien als een koning, als een borg, die we hier persoonlijk in dit leven hebben leren kennen? Of zullen we hem zien als een onbekende, als degene die een vreemde voor ons is en blijft? Dat is de grote vraag, die ook in onze tekst aan de orde gesteld wordt. Want er wordt gezegd, ziet, hij komt met de wolken en alle oog, zonder uitzondering, uw oog, mijn oog, zal hem zien. Ook van degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Wat betekent het, zult u vragen? Wel, we zullen allereerst moeten denken, heel letterlijk, aan degene die hem doorstoken hebben op die zwarte dag, die Goede Vrijdag genoemd wordt. De dag waarop de Heere der Heerlijkheid aan het kruis werd genageld. Alle ogen zullen hem zien, de ogen die hem letterlijk aan het kruis genageld hebben. De ogen van de Romeinse soldaten die het vonnis hebben uitgevoerd. De ogen van Pilatus zullen hem zien, de man die verantwoordelijk was voor het vonnis. De ogen van Herodes zullen hem zien, de man die hem verhoord heeft en hem bespot heeft. De ogen van Caiaphas zullen hem zien, de man die hem overgeleverd heeft aan de wereldlijke rechter. De ogen van Judas zullen hem zien. De man die hem verriet met een kus. De ogen van al die scharen. Die joelden en schreeuwden. Laat hem gekruisigd worden. Hij is het niet waar dat hij leeft hier op aarde. De ogen van allen. Die dat vreselijk gebeuren meegemaakt hebben. En er verantwoordelijk voor waren. Ze zullen het zien. Wat een blik zal dat zijn. Voor Judas. Voor Herodes. Pilatus. En al die anderen. Maar u begrijpt, gemeente, we mogen daar niet bij blijven staan. Want het is niet alleen zo dat de Bijbel hier benadrukken wil, ja, die enkele mensen zullen hem zien die in die tijd leefden. En geroepen hebben, kruist hem. Of verantwoordelijk waren voor zijn dood. Is het niet zo dat de schrift duidelijk laat zien dat ieder mens door zijn zonde de wonden van de Heere Jezus Christus heeft veroorzaakt? Dat ieder mens door zijn zonde Christus doorboort, zijn lijden veroorzaakt? U kent misschien dat bekende gedicht van Jacob Revius, de man die in de 17e eeuw leefde en die ook nog meegewerkt heeft aan onze Statenbijbel. Revius zegt het in die gedragen oud-Hollandse taal. En het zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten, noch die verraderlijk u togen voor het gericht, noch die versmadelijk u spogen in het gezicht, noch die u knevelden en stieten u vol puisten. Ten zijn de krijgslui niet, die met haar felle vuisten de rietstok hebben of de hamer opgelicht, of het vervloekte hout op Golgotha gesticht, of over uw rok saam dobbelden en tuisten. Ik ben het, o Heere, ik ben het die u dit hebt gedaan. Ik ben de zware boom die u had overlaan. Die man zag het. Ik ben het. Door mijn zonde. Die dat vreselijke nodig gemaakt heb. Ik ben het door mijn zonde die de kruisboom op de rug van de Heere Jezus laadde. Ik ben het die de nagel dreef in zijn hand. Dat is al geschied door mijn zonde. Kijk, dat is Bijbels. Zonde is zonde tegen God. Zonde is zonde tegen de hemelse majesteit. Maar zonde is ook zonde die Christus Jezus aan het kruis heeft gebracht. Die zijn kroon heeft gevlochten. Die zijn beker heeft gevuld. Dat wordt in de schrift op alle mogelijke manieren aan ons onder de ogen gebracht. Een van de ontroerendste gedeelten die daarover spreekt is in Hebreeën. Waar de apostel zegt, als hij beschrijft hoe mensen het werk van God kunnen tegenstaan. En de aanbieding van het heil in de wind kunnen slaan. En de roepstemmen zich er tegen kunnen verzetten. Dan zegt hij dit. Hoeveel te zwaarder oordeel meent gij, zal hij waardig geacht worden, die de Zoon van God vertreden heeft. En het bloed van het verbond onrein heeft geacht. En de Heilige Geest smaadheid heeft aangedaan. Dat is wat zonde is. Zonde is zonde tegen God, overtreding van het gebod. Maar het is ook het versmaden van een gekruisigde zaligmaker. Het doorboren van hem. Het is het smarten aandoen van de Heilige Geest. En dat is bijzonder waar van zonde die gedaan worden door mensen die de waarheid kennen. Zonde van kerkmensen. Zonde van mensen die weten wat God in zijn woord zegt en voor wie het evangelie geen vreemd woord is. Mag ik het dan heel persoonlijk vragen? En die vraag is er ook voor mij. Hoeveel keren hebt ge tegen beter weten in de zonde aan de hand gehouden? Hoeveel keer hebt u de roeping van het evangelie van vrije genade in de wind geslagen? Hoeveel keer heeft de Heer u gewaarschuwd? Soms door heel indringend aan de deur van uw hart te kloppen. Hoeveel keer heeft het woord een indruk nagelaten? Hoeveel keer roerde de nodiging van de grote koning diepst van uw ziel? Maar u hebt het versmaad. U hebt het veracht. De geest smarten gedaan. Bloed onrein geacht. Ook dat, mijn beste vriend, is een doorboren, een verwonde van de Heere Jezus Christus. Ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat zijn niet alleen maar zonden die openlijk bruut in de wereld gebeuren. Waar mensen zich uitleven zonder zich om God en zijn gebod en zijn woord te bekommeren. Dat is ook een doorboren en verwerpen van de Heere Jezus. Maar het kan ook binnen de kerk. Soms op een heel verfijnde manier, op een godsdienstige manier. De roepstemmen van God, de indrukken in de wind slaan, eigenlijk wegwerpen. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Kijk, als u daarin doorgaat, in het verwerpen van God van zijn woord openlijk, of doorgaat in het verachten van de woorden Gods, in het verachten van de roepstemmen, van de nodiging. De dag komt dat u zult zien wat dat allemaal werkelijk geweest is. Dat het plotseling licht wordt voor uw ogen. En dat u het ziet. Ik heb de geest smarten aangedaan. Ik heb het woord in de wind geslagen. Ik heb in ongeloof en hardheid me van hem afgekeerd. Ik heb het bloed onrein geacht. Maar mijn beste vriend, als u dat ontdekt, op de dag waarop de Heere Jezus Christus wederkomt met de wolken, dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Want het staat er in onze tekst dat wanneer de Heere Jezus Christus verschijnt op de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben, dan zullen alle geslachten van het aardrijk rouw bedrijven. En dat is voor alle onbekeerden, voor allen die buiten Christus geleefd hebben. Buiten Christus doorgeleefd hebben, die alle indrukken in de wind sloegen, die alle roepstemmen in de wind sloegen. Een rouw van wroeging. Een rouw op de drempel van de eeuwige nacht. U leest het aangrijpend in het zesde hoofdstuk van het boek Openbaring. Dat de mensen getekend worden die de Heere Jezus Christus zien komen zittend op zijn grote witte troon. En dat de mensen die hem zien met een onverbroken hart en een onbekeerd leven. Mensen die zijn roepstemmen altijd in de wind sloegen. Mensen die niet verbroken werden onder de nodigingen van zijn evangelie. Die zien hem komen met de wolken. En dan vluchten ze naar de holen en naar de spelonken. En ze zeggen het tot de bergen en tot de steenrotsen. Bergen valt op ons. Heuvelen bedekt ons. En verbergt ons van het aangezicht desgene die op de troon zit. En van de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Ze zullen rouw klagen. Omdat ze hem niet gezocht hebben. Omdat ze hem verworpen hebben. Wie kan bestaan voor zijn toorn? Niemand. Niemand. En omdat tot in het boek Openbaring en heel bijzonder in onze tekst aan ons als jonge mensen, als ouderen, aan ons heel persoonlijk geschilderd wordt, als voor ogen getekend, ligt daar ook de prediking, de roepstem in. Dat is de toekomst. Hem zullen uw ogen zien. Maar als u zich niet bekeert, als u in dit leven niet als een verloren zondaar de genade van deze Heere Jezus Christus leert kennen, dan zult u hem zien met schrik in uw ogen, met vrees in uw hart. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. En daarom zeg ik het aan u die eerlijk moet zeggen van uzelf: ik ben onbekeerd, ik sta nog buiten deze zaligheid. Ziet u me dan niet dat de prediking van hem die komt op de wolken, dat een schok aan de deur van uw hart is, een vuistslag, bonzend op de deur van uw ziel? Bekeert u, bekeert u, want waarom zou ge sterven? Waarom zou ge met een rouwklacht op uw lippen in de eeuwige nacht zinken? Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Kust hem, dat betekent, maakt vrede met hem, terwijl het nog het heden van de genade is. Want de tijd dringt, de tijd is voortskort. Het zijn dingen, zegt Johannes, die haast geschieden moeten. Ach, misschien zegt iemand, kan nog wel leven. Ik ben nog jong en deze wereld heeft al zoveel duizenden jaren bestaan. Het zal nog wel een poosje duren. Als ik ouder ben, dan zal ik wel denken over deze aangrijpende dingen, over de koning komende op de wolken des hemels. Vergeet één ding niet. Dat hij komt als een dief in de nacht. Als niemand er meer aan denkt. En als de wereld er heel geen erg in heeft. Bovendien, zelfs al zou de komst van Christus nog, laten we het zeggen, 100 jaar duren. Als u, als jij, mijn jongen of meisje, misschien heel onverwachts, vanavond, morgen, 3 weken, wordt weggerukt uit het leven. Wat dan? Wat dan? De tijd is kort. Korter dan we denken. En daarom drijft de apostel, drijft het woord van God deze dingen op ons hart aan. Opdat we de stem zouden horen. Laat u met God verzoenen. Laat u met God verzoenen. Wat is dat dan, zegt u? Bekeert u. Wat is dat dan? Laat u met God verzoenen. Ach, daar is in dit kerkgebouw al zoveel over gezegd. En ik kan vanavond niet alles zeggen. Maar laat me dan wat dingen noemen. Wat betekent het? Bekering. Wat betekent het om als een verloren zondaar zalig te worden? Wat betekent het om behouden te worden van de toekomende toorn? Als we het in het licht van onze tekst zeggen, dan betekent het dit. Dat alle mensen die leren vlieden voor de toekomende toorn, zullen iets leren van deze diepe werkelijkheid dat ze zondaren zijn. Die gaan in dit leven, om het met de woorden van onze tekst te zeggen, rouw bedrijven. Nee, niet uiterlijk, zozeer, maar van binnen worden ze bedroefd over de zonde. Bedroefd dat ze de Heere bedroefd en vertorend hebben. Met een droefheid naar God. Die gaan in dit leven zien dat ze tegen een God gezondigd hebben die heilig en rechtvaardig is. Tegen een God gezondigd hebben die niets dan goed doet. Zelfs al kunnen we zijn wegen niet altijd begrijpen. En als de Heere daar meer en meer licht in gaat geven, dan ga je ook zien niet alleen dat we God bedroefd en vertorend hebben, maar dan ga je ook zien dat we hem doorstoken hebben. Dat we zijn beker gevuld hebben en zijn kroon hebben gevlochten. Hem doorstoken met onze zonden, met onze afdwalingen. En dat geeft verdriet. De droefheid over de zonde, die innerlijke droefheid, dat innerlijk verdriet dat we God vertorend hebben, die wordt het pijnlijkst, echt het smartelijkst, als we het bij geesteslicht leren zien aan de voet van het kruis. En als de wonden van een doorstoken zaligmaker ons zeggen, dit hebt gij gedaan. Dat is nou het resultaat van jou, van uw zonde. Daar worden de zonden het bitterst. Waarbij het licht van Gods geest ik ze zien mag. Met droefheid in mijn hart. Aan de voet van het kruis. En die droefheid, die vaak in het begin van het geestelijke leven diep kan zijn, maar later in het geestelijke leven verdiept wordt, steeds meer. Die droefheid, dat is een van de grondtrekken van het geestelijke leven. Een van de grondtrekken van de waarachtige bekering. En mag ik het vragen vanavond? Zijn we voor God wel eens bedroefd over de zonde? Bedroefd over onszelf? Zoeken we de stilte wel eens op? Dat we tegen de Heere zeggen, Heere, ik ben zo arm, zo blind. Heere, verlos u me uit de banden. Dat je tegen de Heere zegt, te midden van de strikken van zonde, dwaasheid, dood. Het verdriet in je hart over wat je de Heere hebt aangedaan. O God, wees u mij de zondaar genadig. Als dat werkelijk beleefd wordt, gemeente, dan hebben we niet zo druk meer over de zonde van een ander. Dan houden we ook niet meer ellenlange betogen over wat is toch een mens. Dat zijn ook van die dooddoeners. Wat is toch een mens? Daar kun je uren, jaren over praten. Maar dan ga je in stilte de zonde belijden. Met een droefheid in je hart. O God. Ik heb u versmaad, veracht, vertoornd. En waar dat werkelijkheid wordt, waar mensen voor God op de knieën komen, waar mensen voor God verloren zondaar worden, waar mensen voor God in de schuld komen, waar mensen voor God niets meer overhouden dan het verloren zijn, dan het verloren liggen. Daar is de Heere niet ver. Want Hij ontfermt zich op het gebed over schuldigen. Daarvoor is Hij gekomen. Want Hij kwam hier op aarde. Hij is gestorven en opgestaan om het rechtvaardige te zoeken. Mensen die het altijd zo goed met zichzelf getroffen hebben. Nee, dat staat er niet. Om het verlorene te zoeken. Om mensen te zoeken die God bedroefd en vertoornd hebben. Hij kwam om mensen te zoeken die zijn lieve zoon aan het kruis genageld hebben. Want wat zegt Petrus op de Pinksterdag? Als die mensen er samen gedromd zijn voor hem en de andere apostelen, dan staan ze daar en er zullen er tientallen geweest zijn die het geschreeuwd hebben zoveel dagen tevoren. Kruist hem. Die, zoals een van de Schotse oude schrijvers het zegt, nog met het bloed van Christus aan hun handen stonden. Dan zegt Petrus, als die mensen komen met verslagen harten: mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Gelooft in de Heere Jezus Christus. Dan gaat Petrus tegen mensen die in hun zonde, in hun waan en in hun dwaasheid Christus aan het kruis genageld hebben, gaat hij die enige naam aanprijzen. Hij is gekomen om schuldigen, om verlorenen te zoeken. Hij is machtig om uw verloren leven te genezen. Hij is machtig en bereidwillig om de banden te verbreken. In uw verlorenheid, in de vraag van uw ziel, wat moeten we doen? Zoek deze koning. Want wie hem zoekt, in verslagenheid van hart, waar alles van ons afgebroken wordt, daar wil hij de redder zijn. En wie daar iets, en we hebben maar iets aangestipt vanavond, wie daar iets in zijn leven van heeft leren kennen, van die droefheid naar God, en dat in die droefheid die ene naam dierbaar werd, meer en meer plaats kwam voor het werk van deze grote koning die doorboord is door onze zonden en overtredingen. Die zal geen vreemd koning ontmoeten. Als hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, dat betekent dat de wereld rouw bedrijft. Met schrik, met beving. Maar onze tekst laat ook zien dat er in zekere zin rouw zal zijn in de harten en ogen van Gods kinderen. Zo staat het in de kanttekeningen bij de Statenbijbel. En ik denk terecht. Want als u deze woorden op u in laat werken, ze zullen zien wie ze doorstoken hebben en ze zullen rouw klagen. Dan weet u dat die woorden een aanhaling zijn uit het Oude Testament. Om precies te zijn uit Zacharia 12, 10, de vers en volgende. En daar wordt gezegd dat in Israël er bekering zal komen. En wat zijn nu de vruchten van die bekering? Dan wordt gezegd: ik zal uitstorten over het huis van Israël en Jeruzalem de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen bitterlijk rouw klagen als over een eerstgeborene. Ziet u? Daar wordt over dat doorsteken en dat rouwklagen ook gesproken. Maar het tekstverband daar laat zien dat dat nu een gevolg is van het werk van de Heilige Geest. Dat is een bijzonder soort zien en een bijzonder soort rouwen. Het is een berouw met verbrokenheid van hart. Want als Gods kinderen straks staan voor de komende koning en ze zien hem komen op de wolken des hemels, dan zal ook voor hun oog die koning openbaar worden. Dan zullen ze hem zien, beter, dieper, voller dan ze ooit hier in dit leven gezien hebben. Dan zullen alle sluiers die er ook voor Gods kinderen hier op aarde nog zijn, van de ogen worden gerukt. Dan zien ze hem in zijn schoonheid, in zijn liefde. Dan zien ze ook hoe ze hen, zelfs na genade ontvangen te hebben, nog bedroefd en vertoornd hebben door het inwonend kwaad. Dat ze hem niet gediend hebben zoals hij het waard was. Dat ze hem niet geloofd hebben met dat geloof wat hem toekwam. Dat ze hem niet lief gehad hebben met die vurige liefde die hij eeuwig waard is. Dat hun hoop zo zwak, hun twijfel zo veel geweest zijn. En om dat overblijvend bederf, om al die tekortkomingen, om al die schuld, staan de tranen hun in de ogen. Maar door de tranen heen van hun eigen tekorten, zien ze hem, komende op de wolken des hemels. En ondanks alle tekorten, zien hun ogen door de tranen heen geen vreemde. Ze zien hem, zoals ze hem in beginsel hier uit zijn woord en door zijn geest hebben leren kennen. Ach, daar mag toch in het leven van uw kind van God wel eens uitzicht zien, zijn. Mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Zoals Job het zag. In de bitterheid van zijn lijden, dat hij plotseling op de hoogte van het geloof getild wordt en het zegt, ik weet mijn verlosser leeft. En ik zal, als ze dit doorknaagd hebben, hem zien. En als ik hem aanschouwen zal, zullen mijn ogen, letterlijk staat er, deze mijn ogen, hem zien en niet een vreemde. Ze zullen door de tranen heen, ondanks alle tekort en alle schuld, Jezus Christus zien die ze doorboord hebben. En ze zullen hem zien met rouwklacht en vreugde, met tranen en met verlangen in het hart en in hun ogen. Wat zullen ze zien? Ach, dat zijn dingen waarvan we alleen kunnen stamelen. Ze zullen zijn handen zien. Want er staat dat deze Jezus zo zal wederkomen. Gelijk ze hem hebben zien heenvaren. En hij ging met zegenende handen van hen heen. Ze zullen in zijn handen de tekenen van zijn eeuwig blijvende liefde zien. Want zijn handen waren eens doorboord. Ze zullen zijn aangezicht zien en dat aangezicht zal niet meer bewolkt worden door toorn. Maar vrede en liefde zal hen tegenstralen. Dan zullen ze het zien dat hij het voor hen opneemt. Dat geloof wat zo vaak bestreden was, die hoop die zo vaak aangevochten was, zal op die dag, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, zal op die dag blijken het werk van God geweest te zijn. Wanneer zoveel strijd geweest is, waar is nu uw God? Op wie gebouwd het en aan wie uw zaak betrouwd het hier in dit leven? Daar zal die koning daar tonen, toch was het mijn werk. Want ze zullen hem zien. Die liefde, dat hopen, dat geloven, was mijn werk. En als ze hem zien, zullen ze de eeuwigheid ingaan. Om straks eeuwig bij hem te zijn. Daar zullen ze ten volle de belofte van hem genieten. En zal het eeuwig waar zijn, al wat hij belooft. Zal bestaan. Daar kun je hier in dit leven het gezicht wel op kwijtraken. Maar dat zal bij zijn komst waar worden. Al wat hij beloofd heeft. Zal bestaan. En daarom ziet de kerk daar naar uit. Nog eenmaal. Zal hij komen. Als rechter van het heelal. Die het moede hoofd der vrome voor eeuwig kronen zal. Zou u er geen zin in krijgen. Niet jaloers op worden. Op dat volk dat daar staat. Op die dag. En dat er door de tranen heen soms ook in dit leven. Toch mag zingen. Toch mag geloven, mag hopen. Hij komt, om de aarde te richten. En daarom ook al het volk waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dag en van deze dienst komen we tot u. Biddend of u ons die genade schenken wilt. Dat we straks geen vreemde koning ontmoeten zullen. Want dat zou het allerergste zijn als we geluisterd hebben naar uw woord. Misschien al zoveel jaren. Een gedoopt voorhoofd meedragen. En dat we toch met degene die u weerstaan en u verworpen hebben, om moeten komen. Heere, zou u het zo op ons hart willen drukken dat we gaan zoeken en gaan vluchten. om die ene rots der behoudenis te vinden. Geef dat het woord zo gezegend wordt, dat de rust ons wordt opgezegd, dat we de droefheid naar u leren kennen, de waarachtige bekering en behoudenis leren vinden in dat woord en in dat bloed. Heere, oefen uw kerk ook in deze dingen. Ga met ons nu elkaar verlaten. Zegen ons deze week en breng ons komende zondag op de eerste adventszondag weer samen in uw huis. We vragen dat alles, uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf, ook in dit uur, ook op deze dag, om Jezus wil. Amen. Slotzang is uit Psalm 118, daarvan het 13e vers, 118 vers 13. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.